Je luistert naar de podcast van Marit Verbindt. In deze podcastserie ga ik in gesprek met verschillende therapeuten over het thema ouderschap-partnerschap. Want hoe houd je je relatie gezond na de komst van kinderen? Vandaag ben ik in gesprek met Peter Leest. Hij is haptotherapeut en relatiebegeleider in zijn eigen praktijk in Apeldoorn. Nou, leuk om hier te zijn.
Ja, leuke uitnodiging.
Ja. Kun je eerst wat vertellen over wie ontvang je hier in je praktijk?
Ja, nee, we zitten hier in de praktijk en daar zul je misschien geluiden van horen bij Cerelo. En daar hier wonen mensen met een verstandelijke beperking. Ja. En ik werk ook in een andere praktijk, mijn eigen praktijk, met normale mensen, zoals jij en ik. Voor zover we normaal zijn, ik kan het ook nog over hebben. Met kinderen ook. Ik heb de opleiding tot kinderhaptotherapie gedaan. En met zwangerschapshaptomie, zei je net, zo eigen partnerrelatie. Nou, bij kinderen doe ik in ieder geval, ik heb er altijd een ouder bij.
Ja.
Ik moet het niet kunnen, die ouder moet het kunnen. Mm-hmm. En ik wil best meekijken naar waar ik denk, en dat is heel mooi te zien aan kinderen. Waar, heel mooi fysiek te zien aan kinderen, waar het stagneert, waar het stokt, tot hoever ze vrij zijn en waar ineens het stokt. En dat dan overdragen aan de ouders en ook van, joh, en wat heeft dat kind nou van jou nodig? Mm-hmm. Hoe moet jij zakken in je lijf om dat kind daarin verder te helpen?
Ja.
Altijd een ouder erbij. En relaties, dat doe ik samen met een collega. Mm-hmm. Hartstikke leuk. En ook het weten van, in mijn eentje ben ik minder dan samen. En wat jij toevoegt, dat heb ik niet in huis.
Ja.
Nee, die vind ik heel mooi om te merken. Hoe ik daarvan zacht kan blijven, ontspanning kan blijven in die relatiebegeleiding.
Ja. Dus. Nou, en dan om meteen even op mijn thema dieper in te gaan.
Ja.
Dan, jullie doen dus die relatiebegeleiding samen.
Ja.
En zoals ik van jou hoorde, zijn daar ook regelmatig stellen die net kinderen hebben gekregen.
Ja.
Of die het misschien niet meer net hebben meegemaakt, maar wel voelen, hé, daar is wel iets gebeurd toen er kinderen zijn gekomen.
Ja.
Waar komen mensen mee binnen?
Toch eigenlijk van, we zijn elkaar kwijtgeraakt of we vinden elkaar niet meer of we hebben zoveel ruzie van, we kunnen niet meer, als ik hem in mijn woorden zou zeggen, mm-hmm. We kunnen niet meer verzachten bij elkaar.
Ja.
Ik weet niet of dat een te vage, te zweverige term is.
Maar wat bedoel jij daarmee? We kunnen niet meer verzachten bij elkaar.
Ik merk heel erg, ik heb nu ook een relatie, dat ik vind als zij zo stom is, zo stomme dingen doet, dan verhard ik. Mm-hmm. En dan kan ik er echt niet bij. Onvoorstelbaar. Nou, daar kan ik vrij overtuigend in zijn. En ik weet dat als ik dan weer verzacht, dat het niet minder waar hoeft te zijn, dat ik mijn waarheid niet kwijt hoef te raken, dat ik mezelf niet kwijt hoef te raken. Maar wel met die ander verder kan. Ja. Zonder mezelf kwijt te raken. En dan in het begin, omdat die ander in mijn ogen zo stom doet. Ja, heb ik het nodig om het te verharden? Onvoorstelbaar. En ook een aanslag op mijn identiteit. En dan moet ik mezelf beschermen. Zo voelt het. Ik weet niet of het moet, maar zo doe ik dat. En dan mag het weer zacht worden. Dan mag ik weer openen. En dan hoef ik nog steeds niet, zeker niet goed te keuren van die ander. Maar die andere is ook meer dan die daad alleen.
Ja. En waarom zou dat nou, dat misschien sneller verharden, of wat je net zegt, het jezelf moeten beschermen, waarom zou dat nou sneller gebeuren, net zo na de komst van kinderen?
Je hebt zoveel te doen.
Ja.
Je hebt het zo vol leven en het is jou zo belangrijk. Het is zo wezenlijk, je eigen kind. Man, ik heb niks, nooit in mijn leven ben ik zo ver gegaan als voor mijn eigen kinderen. Ja. En bereid om zo ver te gaan als voor mijn eigen kinderen. Dus ga je je eigen grenzen over. Wat ik al zei, koud zweet op je rug van vermoeidheid. En als ik vermoeid ben, dan ben ik niet op mijn best. Dus dan kan ik al, dan doe ik wat ik te doen heb. En ga alsjeblieft niet met gemus en alsjeblieft niet. Kom daar niet bij mij aan op dit moment.
Ja.
Dus ik heb alles nodig om mezelf bijeen te houden.
En hoe doe je dat dan met koppels? Wat bied jij ze aan waardoor zij misschien wel weer in die verzachting, in het samen dan ook, hè?
Ja.
Kunnen stappen?
In het begin, dat vind ik ook nog lastig, maar ik doe mijn best. Luisteren.
Ja.
Heel snel heb ik zoiets, ja, ik heb genoeg gehoord, maar nee, braaf, op mijn stoel, nog even luisteren.
Mm-hmm. Want wat hoor je dan meer dan dat je al gehoord had?
Ja, ik denk mijn stokpaardje vermijding en de angst. Mm-hmm. Van het op slot gaan, het dichtgaan, dus het verharden. En dan zeg ik het in mijn woorden, want dat is de taal die ik het best begrijp. Maar iedereen heeft daar zijn eigen taal bij. Mm-hmm. Maar dat hoor ik. Ik hoor het verharden en sluiten en denk van ja, maar daar is het dus interessant. Vlak voordat je gaat verharden of op het moment dat als je verhard bent, is het niet meer interessant.
Ja.
Maar vlak daarvoor, als je jonge ouders bent en je gaat weer zo'n nacht tegemoet, maar je hebt wel een leuke dag op je werk gehad, dan zou je nog iets met je partner kunnen.
Oh ja.
Ga 's ochtends, als je allebei de strijd gestreden hebt, ga dan niet met elkaar. Geef de ander een knuffel als je het in je hebt. Maar ga daar alsjeblieft niet over praten. Dat lijkt me zo armoedig. Zo zou dat voor mij zijn, hè? Maar ja, dat is natuurlijk voor iedereen ook weer anders. Ja. Maar, ja. En samen een oefening, zeker als het verbaal uit elkaar loopt, dat de een verbaal sterker is of emotioneel sterker, dan zo snel mogelijk een ervaringsoefening doen. Samen op een wiebelplank. Dat is gewoon een plank die een beetje kan wiebelen. Waar je met z'n tweeën of desnoods met de drieën op kan staan. En uitnodigen om erop te gaan staan. En dan zie je zoveel. Dan, of de een die loopt erheen en zegt, kom, ga jij daar staan. Die neemt de leiding. Of de een die kijkt heel erg naar de ander. Wat ga jij doen? Je ziet, voordat ze erop staan, heb je al een heel verhaal verteld gekregen. En dan, als ze erop staan. Het leuke is ook zeker om na enige tijd ze dan met de ogen dichter op te laten staan. Dan kunnen ze de ander niet meer zien. Mm-hmm. Maar ze kunnen de ander perfect voelen. Alleen dat moet dan helemaal door je lijf heen naar je voeten toe. Dus je moet je hele lijf iets uit de verharding halen. Want anders kan je je voeten niet voelen. Dus iets verzachten. En dan kan je, ja, die plank die geeft die trillingen of die beweging van je partner zo door. Dus je kan je partner heel goed aanvoelen. En dan verzacht je een soort van automatisch. En dan is het leuk om, de plank is vrij smal, om te vragen van, joh, jij staat aan de ene kant en jij staat aan de andere kant. Hoe zou je nou zonder woorden samen van kant verwisselen? Mm-hmm. En dan zie je vaak dat de eerste keer het wat ongemakkelijk is. Dan zie je de lijven, daar waar er eigenlijk geen ruimte is om uit elkaar te blijven, toch nog wel die 5 à 10 centimeter uit elkaar blijven. En dan kijken ze vaak heel trots van, het is ons gelukt. Hartstikke mooi. En wat ging er goed? Hoe zou je nog anders, nog fijner samen kunnen doen? En dan komen ze vaak zelf wel met van ja, misschien iets duidelijker zijn naar de ander en dan niet vanuit de hardheid, maar vanuit de zachtheid. En regelmatig moet ik de suggestie doen, stel dat je elkaar wel aanraakt, dat je wel met jouw lijf, jouw buik of jouw borst tegen de buik of borst van de ander aankomt, of heup, mag dat? Mm. En moet je de ander, als je die bij de schouders hebt, moet je die hard vasthouden? Of mag je ook gewoon een hand op de schouder leggen en die ander voelen en naar de andere kant lopen? En dan zie je, dan zie je nog veel meer verzachting ontstaan, vaak. Tenzij het te nabij is, hè? Mm-hmm. Dan is een oefening die alleen maar laat zien dat dit te nabij is. Dat kan ook.
Ja.
Dan moet je de oefeningen op wat meer afstand doen.
En zie je in de mogelijkheid tot aanraking of tot nabij zijn, zie je daar verschil in tussen partners die dus net die kleine kinderen hebben of die geen kinderen hebben of al oudere kinderen?
Het is verleidelijk om ja te zeggen en ik weet niet of het waar is.
Mm-hmm. Nou, wat zie jij?
Partners die langer bij elkaar zijn, dat die stevigere patronen hebben opgebouwd en dat die daar moeilijker uitstappen. Ik denk dat stellen die lange kinderen hebben, dat die wat vast in hun patronen zitten, wat ik net ook al zei. En het verschil met jonge stellen is dat ze vaak nog wat zachter zijn, mm-hmm. maar ook voorzichtiger.
Oh ja.
Van de ander heeft net een kind gebaard of zo. Dat lijf, dat is nog niet oké. Okay. Laten we maar een beetje ons zien. Mm-hmm. Nou, vind ik een vreselijk woord, ontzien. Een van de slechtste woorden in het Nederlands. Want ontzien betekent dat je de ander niet ziet. Ja. En dat je de ander niet durft te belasten. En dus dat de ander niet mag tonen wat hij allemaal in huis heeft. Want je ziet hem niet, je ontziet hem. Doodzonde.
Ja, want wat gebeurt er als je als de partner niet de ander niet meer ziet?
Ja, dan is het einde oefening. Alleen dat kan een paar jaar duren, of een paar decennia duren. Maar ja.
Dus dat is van belang, dat je elkaar blijft zien.
Ja.
Ja.
En dan niet kijken. Zien met de ogen dicht, bij het spreken van. Ja. Aanvoelen. Niet denken te begrijpen, maar werkelijk te verstaan. Wat is nou de beweging van de ander? Heb je al eens gezien hoe je partner loopt? Kan je dat nadoen, hoe je partner loopt? En kan je voelen in jouw lijf wat het met jou doet als jij loopt zoals jouw partner loopt? En dan los van alle karikaturen en oordelen, maar ga maar eens werkelijk voelen. Want dat voelt anders. En dan ga je de ander weer een beetje verstaan. En zeker als hij loopt, als hij stress heeft, loopt hij anders. Hey, en hoe loopt dat anders? En wat heb ik dan nodig als ik zo loop, als mijn partner stress heeft? En dan kan je eventueel, ga dan niet therapeut spelen naar je partner alsjeblieft. Dat is mee. Als je einde aan je seksuele leven wil hebben, moet je dat doen. Dat zou ik niet doen dus. Maar je kan het wel benoemen van, hey, moet je even landen of zo? Of.
Als ik jou zo hoor, dan komt telkens ook het thema terug. Elkaar terugvinden. Het contact weer vinden. Ja. Is dat waar de meeste stellen ook behoefte aan hebben? Elkaar weer vinden? Verbinding?
Een soort van gewetensvraag. Ja, maar dan spreekt de therapeut. En de ervaringsdeskundige zegt, ik wil het goed hebben met mijn partner. Ik hoef je partner niet te vinden. Dat vind ik doodeng.
Ja.
Maar ik wil het wel goed hebben met mijn partner. En hoe krijg ik het nou goed? En als hij dan zegt, ja, je moet mijn partner terugvinden. Dan denk ik, nee, zout op.
Want dat is te confronterend eigenlijk.
Ja, dat is een grote stap.
Van, ja.
En vooraf aan deze podcast had ik ook te denken van, ja, wat is nou voor mij de essentie? Hoe zou ik, als ik het over zou doen, ga ik echt niet doen, maar dat weet ik heel zeker. Maar als ik het over zou doen, wat zou ik anders, wat zou ik mezelf toewensen? Dat is dat ik mijn eigen ongemak leer verdragen. Mm-hmm. Ik denk dat ik dat nou beter kan dan dat ik dat toen kon. En er zit zoveel ongemak in jonge kinderen. En moe zijn en kapot zijn. En het net niet goed genoeg doen op je werk. En al dat ongemak. En je schoonouders. En noem ze maar op. En dan dat kind dat ook nog een keer niet luistert. En daarin mijn eigen ongemak. Ook een beetje met een lieve glimlach naar mezelf kijken. Van, oh joh Peter, daar zit je weer. En wat heb je het zwaar. En het ongemak bij de partner eventueel aanstippen. Mijn partner mag zich best ongemakkelijk voelen bij mij, vind ik nu. Maar ik heb mijn partner dan ook de ruimte te geven om haar eigen ongemak daarmee verder te komen. erop vertrouwen dat hij dat ook wel kan dragen. En als hij er nou net even geen zin in heeft, dan is dat niet aan mij om daar nog eens een keer bovenop te gaan zitten.
Ja.
Dat is de keuze van mijn partner.
Maar dat is onderdeel van elkaar zien. Dat ook het ongemak kan zijn.
Vooral het ongemak.
Vooral het ongemak.
Vooral het ongemak. En want als het leuk is, is het toch wel leuk. Dat is niet moeilijk.
Ja.
Dus dat kunnen we. Dat kan jij wel, dat kan ik wel. Maar ongemak, ik denk dat dat de grootste vreugde in mijn leven is, dat ik langzamerhand wat meer ongemak van mezelf en van anderen ben gaan dragen. Mm-hmm. En als iets moeilijk is, is het een stilte.
Mm-hmm.
En stel je voor dat je dan toch terug kan gaan naar de anderen in de ogen kijken en, en ik vind het moeilijk. En ik zie dat jij het ook moeilijk vindt.
Ja.
Mag dat. Daar gaat het ongemak over. En ik voel me tekortschieten. En jij voelt je in een hoek zitten als cliënt. En mag dat.
Ja. En dat oefen je dan ook met partners?
Als je dat met je partner weet te oefenen. Er zijn hele mooie oefeningen voor. Echt hele gave oefeningen. Loop door de ruimte. Op een gegeven moment sta je voor iemand. En... blijf daar staan en kijk die 2-3 minuten gewoon in de ogen aan. En dan kom... wat het mij deed, was dat ik zo mooi mijn eigen patronen... dan kruip ik terug in mezelf en ik kan hier rustig 3 minuten staan. Wil je 10 minuten? Gaan we 10 minuten staan. Dat is hem dus niet. Dan ga ik op mezelf en dan niet het contact. En daarna weer terug in contact en dan... in de huid van de ander gaan kruipen. Hoe gaat het nou met je? Geen woorden hoor, maar vanuit die vraag. Hoe gaat het met jou? En hoe is het bij jou? En ik zie dat jij uit contact gaat. En jij. Dat is me dus ook niet. En dan weer ergens kijken of je terug in het midden kan komen.
Ja.
En ik denk dat ik in die 2 minuten... dat ik dan wel 10 verschillende overlevingspatronen van mezelf tegenkom. En tegenkomen en... merken dat ik dat weer doe en weer terug in de verzachting. Dat vond ik zo'n mooie oefening.
Mm-hmm.
En al het ongemak dat je bij je partner tegenkomt. Laten zien dat je dat ook voor een stukje kan dragen. En waarschijnlijk voor ook een heel stuk niet. Maar dat mag de partner zien.
Ja. Ja. Je hebt het al even over seksualiteit.
En, ja.
Ik denk dat dat ook vaak een thema is.
Ja.
Voor een vrouw die net een kind heeft gebaard, dat weer haar eigen lichaam misschien opnieuw moet leren kennen, maar ook een partner die dat lichaam misschien weer moet leren kennen.
Helemaal of kwijtgeraakt is.
Ja.
Tenminste, zo, dat geldt voor mij.
Ja.
Ik hoor ook wel mensen waar dat echt niet bij het geval is, maar ik denk dat er meer partners zijn die dat ook zo beleefd hebben als ik. Dat je partner zwanger is en dat die zich misschien wat te veel focust op de zwangerschap en op het kind en op de zaligheid en het ongemak wat er allemaal gebeurt. En het gevoel daar niet bij te mogen, dat het gaat over mezelf, maar er niet bij te kunnen, dat is mijn onvermogen. In ieder geval niet bij te komen.
Ja.
En dan, en daarna mag je seks hebben en werkt dat weer?
Ja.
En hoe voorzichtig moet ik doen? Voorzichtig en seks, dat is geen goede combinatie.
Nee, wat werkt wel?
Ik denk in het begin erover praten. Dat was ook een hele mooie oefening. Ja, ook heel autonomisch. Stel dat jij... die oefening heet consent.
Mm-hmm.
Stel dat jij... aan je partner vraagt, ik zou bij jou willen nemen. En dan gaat de partner geven. Dat is dan de deal. En wat ik bij jou zou willen nemen is, ik zou graag je armen willen strelen. En ook lekker zachtjes zo je spieren kneden. En de temperatuur van je huid voelen. En misschien wel met je vingers spelen. En heel zachtjes. En dan zegt de partner van, dan is het... aan de partner om te zeggen, ik versta van jou, jij wil mijn arm enzovoort. En dan heb je elkaar goed verstaan. Dat is de eerste. Heb je verstaan wat de ander wil? Als dat duidelijk is, van je hebt elkaar verstaan, dan kan de partner aan wie dat gevraagd wordt, de eigenaar van de arm, die kan zeggen van, ja, dat wil ik wel. Of nou, weet je, ik voel nog zoveel afstand, vind het goed om tot mijn onderarm te beperken. Anders komt het toch dicht bij mijn borstkas, mijn borst, mijn wat dan ook. Zou dat voor jou ook goed zijn? Dus er komt een tegenvoorstel. Dan ga je de onderhandeling aan. Van nou, ja, alleen de onderarm is een hartstuk. Daar kan ik net niks mee. Van, mag ik dan, als je je arm wat opzij legt en ik zorg ervoor dat ik niet verder dan je biceps kom. En niet aan je schouder en zeker niet aan je borstkast of je borst kom. En dan kan je het uit onderhandelen. Mm-hmm. Als je dan consent, dan mag je het gaan doen.
En mijn reactie als jonge moeder is dan, ja leuk, maar wanneer ga ik dat nou doen? Want dat klinkt alsof het heel veel tijd kost.
Ja, dat valt reuze mee. Ja. Het is eigenlijk een oefening van een kwartier, dus trek er een half uur vooruit. Mm-hmm. En dat is een half uur voor jonge ouders best veel. Als je kind een moeilijke slaper is, heb je best kans dat je daar niet aan toe komt. Dan moet je het organiseren. Doe het niet alleen. Je kinderen. It takes a village to raise a child. Dat is mooi voor het kind. Maar je hebt ook het hele dorp nodig om zelf in je relatie verder te komen.
Om de ouders levend te houden.
Ja, ja, zeker om de relatie van de ouders levend te houden.
Ja. Ja. Wat ik ook wel vaak hoor, is dat één van de twee partners denkt, ja, ik wil hiervoor gaan. Ik wil ook echt hard mijn best doen om dit samen goed te doen. Om bij elkaar te kunnen blijven, maar dat de ander daar dat niet zo ziet. Of misschien wel heel graag wil, maar dat de wensen zo uiteenlopen dat je elkaar echt niet vindt.
Ja.
Wat kom jij daarvan tegen?
Kom ik zeker ook in relatiebegeleiding wel tegen. We hebben één keer gehad dat de partner ons gebruikte om te zeggen tegen haar man van doei. Ja, dan ga ik ook niet aan het werk. Dan zwaaien we haar uit en een stuk nazorg voor hem. Van die blijft flabbergasted achter. Van, wow, dit zag ik niet aankomen. En dankjewel, therapeut. Nou, niks aan doen. Niks proberen te helen. Gewoon eigen keus. En zeker ook andere voorbeelden, maar in mijn eigen leven, in mijn eigen relatie heb ik dat zeker ontdekt. Ik denk dat ik de partner was die niks wilde, tussen aanhalingstekens. Want ik vond het doodeng.
Ja.
Goh, het ging over seksualiteit en zij wilde meer seks. En hoe moest ik nog meer kunnen presteren? En als dan seks, presteren, als man moet je toch kunnen presteren. En dan moet je, hè? Mijn man wil toch altijd? Kom op, wat voor man ben je nou? Dat was te doelgericht voor mij. En te confronterend. En daarmee wilde ik niks, tussen aanhalingstekens. Ik wist heel zeker dat ik dat niet wilde. Dat betekent niet dat ik niks wilde, maar ik wilde dat niet. Niet op zo'n manier. En ik wilde wel heel graag, ik denk dat ieder mens heel graag gezien wil worden voor wie die is. En er was in die relatietherapie ook een sessie waarin een stukje van mijn geschiedenis en waarin ik gewoon mocht zijn. Nou, ik word nog steeds blij als ik eraan terugdenk. Ik wilde wel heel graag gezien worden, maar geef me ook wat ruimte. Mm-hmm. En ik had denk ik heel veel ruimte nodig, hè? Maar geef me alsjeblieft ook wat ruimte.
Ja. Harder trekken.
Harder trekken, harder duwen, niet doen.
Nee.
Dus als één partner heel graag wil en de ander niets wil, ga niet als partner die heel graag wil, ga niet alleen maar je eigen ding doen, maar ga wel vooral ook je eigen ding doen. Ga je eigen leven mooi maken. Mm-hmm. ga zorgen dat je het goed hebt. En dat je aandacht bij je relatie houdt. Ja. Dat je blijft zeggen van, joh, ik zou volgende maand wel met jou naar die zolder willen gaan. Of naar een weekendje weg. Of, en nee is een helder antwoord. Of onderhandelen het consent, de overeenstemming. Ik wil met jou een weekendje weg. En we hoeven echt geen seks te hebben. Ja. Dat hoeft voor mij niet. Misschien vind ik het gaaf als jij mijn rug masseert of ik jouw rug. Maar we gaan niet omkeren. Gaan geen rare dingen doen. Alleen even jouw lijf mogen voelen. En vind het goed als het weekendje weg dat ik jouw rug dan in een warme omgeving een half uur masseer. Gewoon omdat ik dat fijn vind. Blijf moeite insteken en niet om moeite gedaan te hebben. Maar om de consent, om de overeenstemming te vinden.
Ja. Ja, leuke toevoeging. Niet om moeite gedaan te hebben.
Nee.
Ja.
Nee, want dat is zo makkelijk.
Ja.
Ja. Man, ik heb vorige maand al gezegd en deze maand gezegd, moet ik nou volgende maand weer wat voorstellen? Mm-hmm. Nee, daar gaat het niet over.
Nee.
Maar blijf het wel doen.
Ja. En ik ga voor deze podcastserie ook een aantal, niet haptotherapeuten, maar een seksoloog en een GGZ-psycholoog interviewen. En ik ben dus heel benieuwd ook naar de verschillen in aanpak. Wat is voor jou nou echt de toegevoegde waarde van via de haptonomie stellen begeleiden?
De beleving. Ik denk dat de enige meerwaarde of een hele grote meerwaarde van haptonomie is beleven.
Ja.
En voelen hoe er zijn oefeningen dat de een vanuit zich of haarzelf de leiding kan nemen. En niet omdat hij dominant is of zo, nee, gewoon omdat dat gebeurt. En de ander volgt of niet volgt. En speel eens met, hey, je volgt, maar ik zie dat je een beetje achter jezelf aanloopt. Of dat je dichter bij jezelf houdt. Hey, en dan kom je niet meer in beweging. En zie je wat er bij je partner gebeurt als je er niet meer achteraan loopt. Want daar gebeurt ook van alles. En die beleving, het mogen beleven wat je doet, zonder daar alleen maar over te praten, maar het vooral eerst fysiek beleven. Ik denk dat dat uniek is aan haptotherapie.
Wat zou je nou, dus stel er is een ouder die nu dit luistert en die denkt, oké, ik moet iets. Waar moet ik beginnen? Wat zou jij dan aanraden?
Ja, een soort van mijn overtuiging bij jezelf. Het theorieboekje, mijn theorieboekje schrijf voor van verdragen.
Mm-hmm.
Verdraag dat je zo moe bent. Verdraag dat je echt chagrijnig bent.
En dat is verdragen echt iets anders dan het volhouden,
ja,
hè?
Dat is een hele andere. Ja. Kijk van een klein afstandje, hoeft niet te ver, maar een klein afstandje naar jezelf. En zie jezelf zielig zijn. En zie jezelf het zwaar hebben. En dat mag. Je hoeft jezelf niet uit te lachen. Je mag kijk vooral op een milde manier. Ja, en het was ook echt zwaar. Het is ook echt zwaar.
Ja.
En ga van daaruit, vanuit jezelf, vanuit dat zwaar hebben, ga dan kijken waar je het contact weer aan kan gaan. Vanuit het verdragen van jezelf. En dan kijken of je bij een stukje creativiteit kan komen. En dan is het leven weer, ja, eigenlijk zo zwaar als je het hebt, ook leuk.